From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 179ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you this morning.
Broeders en zusters, wij heten u vanmorgen welkom in deze vierde bijeenkomst van de 179ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij heten iedereen welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij danken de eigenaars en bedrijfsleiders van de vele omroepen die deze conferentie uitzenden. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Mac Wilberg, met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Sing Praise to Him en brengt nu I Need Thee Every Hour. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Glenn L. Pace van de 70. Daarna zingt het koor Beautiful Zion Built Above.
I need thee. our Father in heaven.
Onze hemelse Vader. Wij erkennen allemaal dat we u nodig hebben. En wij zijn zo dankbaar voor dit prachtige koor en voor de geweldige muziek die ons harten verwarmt. En wij zijn dankbaar voor de kennis van u en uw Vader. En voor het feit dat we weten dat uw Zoon onze Heiland is. Wij danken u voor de kennis die via de profeten van deze laatste dagen tot ons komt. En wij weten dat degenen die onze toespraken gaan geven, nauwkeurig hebben gezocht naar wat ze moesten zeggen en dat ze u hebben gevraagd om wat te zeggen. En dat wij komen met een gevoel van gebed om te weten wat we moeten zeggen. En wij vragen u om de geest te hebben voor de sprekers en voor de luisteraars. Dat de boodschappen niet alleen op onze oren komen, maar in ons hart komen. Wij bidden u dat de zegeningen komen op allen die hier komen. En wij bidden u dat we ons uw liefde voelen. En wij bidden u deze zegeningen in de naam van Jezus Christus. Amen.
Simply beautiful. We shall now be pleased.
Gewoon prachtig. Het doet ons genoegen om nu te luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Na hem spreekt ouderling Elton Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen. Waarna wij horen van bisschop H. David Burton, presiderende bisschop van de kerk. Broeder Eyring.
I feel blessed to have the opportunity to speak with you on this Sabbath day.
Ik voel me gezegend dat ik op deze Sabbatdag de kans krijg om tot u te spreken. Hoe verschillend onze omstandigheden en ervaringen ook zijn, we hebben een verlangen om betere mensen te worden met elkaar gemeen. Er zijn misschien enkele die ten onrechte menen dat ze al goed genoeg zijn. En enkele die hun pogingen om betere mensen te worden hebben opgegeven. Maar voor allen is de boodschap van het herstelde evangelie van Jezus Christus dat wij zolang wij leven kunnen en moeten verwachten beter te worden. Zolang we leven. Die verwachting is deels voor ons vastgelegd in een openbaring die we bij monden van de profeet Joseph Smith van God hebben ontvangen. Daarin wordt de dag beschreven waarop wij de heiland ontmoeten. Iets wat ons allen zal overkomen. Er staat wat we moeten doen om ons daarop voor te bereiden en wat we mogen verwachten. Dit staat in het boek Moroni. Wel nu, mijn geliefde broeders, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat gij met die liefde die hij heeft geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon Jezus Christus, vervuld zult zijn, opdat gij zonen van God zult worden, opdat wij, wanneer hij verschijnt, hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is, opdat wij die hoop zullen hebben, opdat wij gereinigd zullen worden zoals hij rein is. Amen. Dat zou u enig begrip moeten geven van de vraag waarom elke gelovige heilig de laatste dagen optimistisch uitkijkt naar wat voor hem of haar in het verschiet ligt, hoe moeilijk het heden ook mag zijn. Wij geloven dat wij door het levende evangelie van Jezus Christus net als de heiland kunnen worden. En hij is volmaakt. Overweging van de eigenschappen van Jezus Christus zou de hoogmoed niet kunnen doen van elke zelfgenoegzame persoon die denkt dat hij of zij niet beter hoeft te worden. En zelfs de ootmoedigste persoon kan hoop putten uit de uitnodiging om te worden zoals de heiland. Hoe die wonderbaarlijke transformatie plaatsvindt is volgens mij weergegeven in een kinderliedje. Ik herinner me dat ik op een zondag eens keek naar de gezichtjes in een kamer vol kinderen. Ieder kind leunde naar voren, bijna op het voorste randje van de stoel. Ik zag licht in hun ogen en vastberadenheid op hun gezichtjes, terwijl ze vol vuur zongen. U hebt het liedje misschien ook wel eens gehoord. Ik hoop dat het ons altijd bij zal blijven. Ik hoop alleen maar dat ik het gevoel kan meegeven dat de kinderen het gaven. Ik wil graag als Jezus worden en volg dus zijn voorbeeld na. Ik wil van zijn liefde geven, ja, overal waar ik ga. Wanneer ik moet kiezen voor goed of voor slecht, in gedachten hoor ik dan de Heilige Geest die zegt, houd van elkaar zoals Jezus van jou. Doe voor een ander wat hij doen zou. Wees aardig en lief in gedachte en daad. Wie dat doet, die volgt Jezus raad. Het scheen mij toe dat ze niet alleen zongen, maar dat ze hun vaste voornemen uitspraken. Jezus Christus was hun voorbeeld. Worden zoals hij was hun vaste doel. En hun enthousiaste gezichtjes en glimmende ogen overtuigden mij dat ze niet twijfelden. Ze verwachten te slagen. Ze geloofden de instructie van de heiland dat volmaakt worden geen hoop was, maar een gebod. En ze waren er zeker van dat hij de weg had bereid. Die vastberadenheid en dat vertrouwen kunnen en moeten aanwezig zijn in het hart van iedere heilige de laatste dagen. De heiland heeft door zijn verzoening en zijn voorbeeld de weg bereid. En zelfs de kinderen die dat zongen, wisten hoe het moest. Liefde is het motiverende beginsel waarmee de Heer ons leidt om te worden zoals Hij, ons volmaakte voorbeeld. onze levenswijze van uur tot uur moet vervuld zijn van de liefde van God, voor God en voor anderen. Dat is geen verrassing, want de Heer heeft verkondigd dat dit het eerste en grote gebod is. Het is de liefde voor God die ons ertoe brengt om zijn geboden te onderhouden. En liefde voor anderen ligt aan grondslag aan ons vermogen om hem te gehoorzamen. Net zoals Jezus tijdens zijn sterfelijke bediening de mensen een kind als voorbeeld gaf van de reine liefde die zij moeten en kunnen krijgen om te worden zoals hij, heeft hij ons het gezin gegeven als voorbeeld van de ideale situatie om te leren hoe wij moeten liefhebben zoals hij. Dat komt doordat we in gezinsbanden zowel de grootste vreugde als het grootste verdriet ervaren. Die vreugde krijgen we als we het welzijn van anderen boven het onze stellen. Dat is liefde. En dat verdriet komt vooral door zelfzuchtigheid, wat een gebrek aan liefde is. Het ideaal dat God voor ons in gedachten heeft, is dat wij een gezin stichten op de manier die de meeste kans biedt om tot geluk te voeren en weg te voeren van verdriet. Een man en een vrouw dienen heilige verbonden aan te gaan, die elkaars welzijn en geluk het middelpunt van hun leven maken. Kinderen dienen geboren te worden in een gezin waar de ouders de behoeften van de kinderen net zo belangrijk vinden als hun eigen behoeften. En kinderen dienen hun ouders en elkaar lief te hebben. Dat is het ideaal van een liefhebbend gezin. Velen van ons hebben thuis deze woorden: onze familie kan eeuwig samen zijn. Dichtbij waar ik woon staat een grafsteen van een moeder en een grootmoeder. Haar man en zij waren een godstempel voor tijd en eeuwigheid aan elkaar en aan hun nageslacht verzegeld. Op de grafsteen staat de tekst: geen lege stoelen alsjeblieft. Ze vroeg om die tekst omdat ze wist dat het antwoord op de vraag of de hele familie bij elkaar zou zijn afhangt van de keuze die elk familielid doet. Het woord alsjeblieft staat erbij omdat God nog zij nog een ander kan dwingen om voor het geluk te kiezen. En dan is er nog Satan, die de families in dit leven en het hiernamaals geen geluk, maar ellende toewenst. Ik hoop vandaag enkele suggesties te doen, die misschien moeilijk lijken, maar die u de zekerheid zouden geven dat u geen lege stoelen in uw familie hoeft te hebben in de toekomende wereld. Ten eerste geef ik man en vrouw raad. Bid om de liefde die u in staat stelt om het goede in uw partner te zien. Bid om de liefde die zwakheden en vergissingen onbeduidend doet lijken. Bid om de liefde die van uw partners vreugde uw vreugde maakt. Bid om de liefde waardoor u uw partners last en verdriet wilt verlichten. Ik heb dit in het huwelijk van mijn ouders gezien. Toen mijn moeder de laatste keer ziek was, werd het voor mijn vader steeds belangrijker om het haar gemakkelijk te maken, naarmate zij zich ongemakkelijker ging voelen. Hij vroeg het ziekenhuis om een extra bed in haar kamer te zetten. Hij was vastbesloten om er te zijn, zodat hij ervoor kon zorgen dat ze niets tekort kwam. Hij liep elke ochtend kilometers ver naar zijn werk en liep 's avonds weer terug om in die moeilijke tijden aan haar zijde te zijn. Ik geloof dat het Gods gave aan hem was dat zijn vermogen om lief te hebben toenam toen dat voor haar zo belangrijk was. Ik denk dat hij deed wat Jezus uit liefde gedaan zou hebben. Nu wil ik de ouders van een afgedwaald kind raad geven. De Heiland is het volmaakte voorbeeld van vasthoudendheid in liefde. U herinnert zich vast wel zijn woorden van troost tot diegenen onder de Nefieten die zijn eerdere uitnodiging om tot hem te komen hadden verworpen. Hij sprak tot de overlevenden van de vernietiging die na zijn kruisiging plaatsvond. O gij huis Israëls, gij die ik heb gespaard, hoe dikwijls zal ik u vergaderen, zoals een hen haar kuiken zonder haar vleugels vergadert. Indien ge u zult bekeren en tot mij zult terugkeren met een volmaakt voornemen des harten. Het verhaal van de verloren zoon geeft ons alle hoop. De verloren zoon dacht aan thuis. En dat zullen uw kinderen ook doen. Ze zullen voelen dat uw liefde hen terugtrekt naar u. Ouling Orson F. Whitney gaf tijdens een algemene conferentie in 1929 een opmerkelijke belofte. Ik weet dat die waar is voor de getrouwe ouders die de tempelverzegeling aan hun kinderen eren. Hoewel sommige schapen zullen afdwalen, houdt de herder hen in de gaten en uiteindelijk zullen ze merken dat de goddelijke voorzienigheid zijn handen uitstrekt om hen terug in de kudde te brengen. Daarna vervolgt hij, ik citeer, bid voor uw zorgeloze en ongehoorzame kinderen, houd hen vast door uw geloof, blijf hopen, blijf vertrouwen, totdat u Gods verlossing ziet. U kunt voor uw kinderen bidden, u kunt ze lief hebben en hen de hand reiken, vol vertrouwen dat Jezus dat met u doet. Als u het blijft proberen, doet u wat Jezus doet. En nu mijn raad aan de kinderen. De Heer heeft u een gebod met een belofte gegeven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Het is het enige van de 10 geboden met een belofte. Je ouders leven misschien niet eens meer. In sommige gevallen vind je misschien zelfs dat je ouders de eer en het respect van hun kinderen niet verdienen. Misschien heb je ze zelfs nooit gekend. Maar je hebt je leven aan hen te danken. En in elk geval zal je leven, zelfs als het niet wordt verlengd, tenminste verbeteren door eenvoudigweg met respect aan je ouders te denken. Nu enkele woorden tot hen die de familie van iemand anders hebben aangenomen als hun eigen familie. Ik heb vrienden die beter aan de verjaardag van mijn kinderen denken dan ik. Mijn vrouw en ik hebben vrienden die maar zelden een bezoek of attentie aan ons hebben overgeslagen met de feestdagen. Het ontroert mij vaak als iemand een gesprek begint met de vragen, hoe gaat het met je familie? En vervolgens met liefde in het gelaat het antwoord afwacht. Ze lijken zo aandachtig te luisteren als ik vertel hoe het met elk van mijn kinderen gaat. Door hun liefde kan ik de liefde van de Heiland voor onze kinderen ook sterker voelen. Uit hun vraag proef ik dat zij voelen wat Jezus voelt. En dat zij vragen wat Hij zou vragen. Het kan ieder van ons moeilijk toeschijnen om toe te nemen in ons vermogen om lief te hebben en meer op de Heiland te gaan lijken. Op ons volmaakte voorbeeld. Maar ik wil u bemoedigen. U hebt al bewijzen gezien dat u op weg bent om meer zoals Jezus te worden. Het helpt als u bedenkt hoe u zich vaak te midden van zorg en beproevingen als een klein kind hebt gevoeld. Denk aan die kinderen die dat liedje zongen. Denk aan de keren dat u, misschien onlangs nog, net als die kinderen zongen, dacht, ik wil graag als Jezus worden en volgde zijn voorbeeld na. U herinnert zich vast wel dat Jezus zijn discipelen vroeg om de kinderen naar hem toe te brengen. En dat hij zei, laat de kinderen tot mij komen, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. U hebt bij tijd en wijle de gemoedsrust van een klein kind gevoeld bij uw pogingen om te worden zoals Jezus. Misschien was dat wel toen u werd gedoopt. Hij had de doop niet nodig, want hij was rein. Maar toen u werd gedoopt, had u het gevoel dat u schoongewassen werd. Net als een klein kind. Toen hij werd gedoopt, ging de hemel open. En hoorde hij de stem van zijn hemelse vader. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. U hoorde geen stem, maar u voelde de goedkeuring van uw hemelse vader, omdat u deed wat Jezus wilde. U hebt het in uw gezin gevoeld, als u uw partner om vergeving vroeg, of een kind een vergissing of ongehoorzaamheid vergaf. Die momenten worden frequenter als u probeert te doen wat u weet dat Jezus zou doen. Vanwege de verzoening die hij u gebracht heeft, zal uw gehoorzaamheid als een kind u een gevoel geven, hoezeer de Heiland u lief heeft en hoezeer u hem lief hebt. Dat is een van de gaven die zijn getrouwe discipelen zijn beloofd. En die gaven kunt u niet alleen krijgen, maar de liefhebbende leden van uw gezin ook. Die belofte staat in 3 Nefi. En al uw kinderen zullen door de Heere worden onderwezen en groot zal de vrede van uw kinderen zijn. Ik hoop dat u vandaag op zoek gaat naar gelegenheden om te doen wat hij deed en lief te hebben zoals hij lief heeft. Ik kan u beloven dat u vaak de gemoedsrust zult ervaren die u als kind voelde en dat dit gevoel blijvend zal zijn. De belofte die hij aan zijn discipelen deed is waar. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Geen van ons is nu al volmaakt. Maar we kunnen heel vaak de verzekering voelen dat we op weg zijn. Hij gaat ons voor. En hij wenkt ons om hem te volgen. Ik getuig dat de weg tot hem bestaat uit geloof in Jezus Christus, de doop, de gave van de Heilige Geest, en in liefde volharden in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Ik getuig dat de Vader leeft, dat hij ons lief heeft. Hij heeft zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, lief, die ons volmaakte voorbeeld is. Joseph Smith was de profeet van de herstelling. Hij zag de Vader en de Zoon. Ik weet dat dit waar is. In de kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, die dit is de priesterschapsmacht om de verordeningen aan te bieden, waardoor wij steeds beter kunnen worden en meer kunnen gaan lijken op de Heiland en onze Hemelse Vader. Ik spreek mijn zegen over u uit, dat u de verzekering en de goedkeuring mag voelen die u als kleinkind voelde. In de naam van Jezus Christus, amen.
My wife and I had the privilege of attending.
Mijn vrouw en ik hebben deze zomer de Mormon Miracle Pageant in Muncie, Utah bijgewoond. Op een avond voordat de voorstelling begon, spraken we de deelnemers toe. Vanwege het grote aantal deelnemers hielden we 2 bijeenkomsten. Aan de openluchtvoorstellingen deden ruim 800 personen mee, waarvan er 570 jonger dan 18 waren. Er waren dit jaar 100 extra deelnemers, zodat de zusters die over de kostuums gingen er nog meer moesten verzorgen, wat ze ook is gelukt. Het was inspirerend om te zien hoe goed ze acht sloegen op elk detail. De voorstelling vond plaats op een prachtige heuvel vlak onder de Manti-tempel. Er was die avond een publiek van 15.000 mensen voor het schouwspel. Het was fijn om te zien hoe de grote groep jonge mannen en jonge vrouwen het verhaal van de herstelling van het evangelie, ieder in hun eigen rol, zo goed en geestdriftig wisten uit te beelden. Tijdens onze bezoeken aan Manti nemen mijn vrouw en ik ook altijd graag deel aan een tempeldienst. Er heerst een bijzondere sfeer in deze oudere tempel die met grote opofferingen door de eerste pioniers zijn gebouwd. De tempeldienst in de Manti-tempel was een emotionele ervaring voor me. Ik moest met weemoed denken aan hoe de Logan-tempel eruit zag voor de renovatie en de modernisering ervan. Tijdens de voortgang van de tempeldienst kon ik in elke zaal de eerste pioniers horen zeggen: kijk wat wij met onze eigen handen hebben gebouwd. Er kwamen geen zware apparaten, aannemers of onderaannemers aan de bouw te pas. Geen geavanceerde hijskranen om de zware stenen omhoog te krijgen. Wij hebben dit werk op eigen kracht uitgevoerd. Wat een geweldig erfgoed hebben die pioniers in St. Pete County ons nagelaten. Voormalig president van de Verenigde Staten Ronald Reagan heeft eens gezegd: ik wil niet terug naar het verleden. Ik wil terug naar de oude manier om de toekomst tegemoet te treden. Zijn inzichtelijke raad heeft nog steeds invloed op mij. Er zit iets in om lering te trekken uit het verleden, om ons voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Wat een geweldig erfgoed van geloof, moed en vindingrijkheid hebben die edele Mormoonse pioniers ons nagelaten om op voor te bouwen. Mijn bewondering voor hen wordt steeds groter naarmate ik ouder word. Hun bekering tot het evangelie bracht een grote omkeer in hun leven teweeg. Ze lieten alles achter, hun woning, hun bedrijf, hun boerderij en zelfs hun geliefde familieleden, en trokken de wildernis in. Het moet een grote schok voor ze geweest zijn toen Brigham Young verklaarde: hier is het. Voor hen lag een uitgestrekte woestenij, zonder de groene heuvels, bomen en prachtige weilanden die de meeste pioniers hadden gekend. Met een sterk geloof in God en hun leiders gingen die eerste pioniers aan het werk om fraaie nederzettingen te stichten in de schaduw van de bergen. Veel vermoeide pioniers begonnen net van de bescheiden gerieven van het leven te genieten toen Brigham Young ze opriep om weer te vertrekken. Ditmaal naar het oosten, westen, noorden en zuiden om het Great Basin te koloniseren. Zo zijn de gemeenschappen in St. Pete County, Fairview, Ephraim, Menti, Morona en Mount Pleasant ontstaan. Na mijn bezoek aan St. Pete County wilde ik graag meer te weten komen over deze eerste pioniers. Ik besloot een paar uur in de nieuwe bibliotheek voor kerkgeschiedenis door te brengen om wat over die eerste pioniers te lezen. In 1849, slechts 2 jaar na hun aankomst in de Salt Lake Valley, droeg Brigham Young, de grote kolonisator van het Westen, een groep heiligen op om zuidwaarts te trekken en helemaal opnieuw te beginnen met huizen bouwen en nederzettingen stichten in een ander woest gebied. Kort na hun vestiging in St. Pete bezocht president Heber C. Kimball de nederzetting in Menti en beloofde hij dat op de heuvel boven de vallei een tempel gebouwd zou worden van stenen uit de oostelijk gelegen bergen. Er gingen jaren voorbij na het bezoek van president Heber C. Kimball. En de inwoners begonnen zich af te vragen waarom er niets aan de bouw van hun tempel werd gedaan. Wij horen een tempel te hebben in onze gemeenschap, verklaarde een van de inwoners. We hebben lang genoeg op die zegen gewacht. Iemand anders zei, als wij een tempel willen hebben, kunnen we beter aan de slag gaan en er een bouwen. En ze voegen de daad bij het woord. De hoeksteen werd gelegd op maandag 14 april 1879, ongeveer 30 jaar na hun aankomst in St. Pete Valley. Er zijn talloze verhalen te vertellen over de ijver van de werklieden die hun uiterste inzet gaven bij de bouw van deze prachtige tempel. President Hinckley zei enkele jaren geleden bij de herinwijding van de Manti Tempel: ik heb de fraaiste bouwwerken van de wereld bezocht, maar ik krijg nergens het gevoel dat ik in deze pioniershuizen van God krijg. De familie Hinckley heeft een bijzondere band met de Manti Tempel. De grootvader van zuster Myrie Hinckley liet namelijk het leven als gevolg van letsel dat hij bij de bouw van de Manti Tempel had opgelopen. Voor een beter begrip van hoe het verleden een betere manier kan aandragen om de toekomst tegemoet te treden, vertel ik u een verhaal over de bouw van de Manti Tempel. Daarna vertel ik u welke ware beginselen ik erdoor heb geleerd. Enkele vaktimmerlieden uit Noorwegen, die in Manti waren neergestreken, kregen de opdracht om het dak van de tempel te maken. Ze hadden nog nooit een dak gemaakt, maar waren ervaren scheepsbouwers. Ze wisten niet hoe ze een dak moesten ontwerpen. Toen kwam de gedachte bij hen op, waarom bouwen we niet gewoon een schip? Een goed gebouwd schip is immers solide en dicht. Als we het ontwerp omkeren, krijgen we een stevig dak. En zo ontwierpen zij de bouw van een schip en keerden het ontwerp vervolgens om en het werd het dak van de Menti-tempel. In dit geval gebruikten zij de geleerde lessen uit het verleden, de scheepsbouwkundige principes, om een nieuwe uitdaging het hoofd te bieden. Ze gingen er ook terecht van uit dat zij dezelfde principes voor het bouwen van een zeevaardig werktuig ook op de constructie van een solide dakwerk konden toepassen. Beide constructies moesten bijvoorbeeld waterdicht zijn. De deugdelijkheid van de basisconstructie zou ongeacht de stand ervan, rechtop of omgekeerd, gewaarborgd zijn. Het kwam er vooral op aan om voldoende kennis te hebben van de benodigde basisprincipes om een duurzame constructie te maken. Het evangelie van Jezus Christus bevat eeuwige beginselen en waarheden die veel duurzamer zijn dan de principes van de constructie van schepen en daken. U en ik hebben als leden van de ware kerk van de Heer een bijzondere kennis van deze beginselen en waarheden. Dat geldt vooral als we luisteren naar de Geest voor leiding van onszelf en ons gezin, en luisteren naar de stem van de profeet als hij Gods woord aan alle leden van de kerk verkondigt. U en ik beseffen het belang van deze eeuwige beginselen en waarheden in ons leven. Ik denk niet dat de eerste pioniers anders hun gevaarlijke en onzekere toekomst tegemoet had kunnen treden, en wij kunnen dat evenmin. Zij zijn de enige juiste en eeuwige manier om de toekomst tegemoet te treden, vooral in deze tijd die steeds moeilijker en onzeker wordt. Deze Noorse scheepsbouwers beschikten over de fundamentele vaardigheden in hun vakgebied die ze voor de bouw van tempels konden aanwenden. Wat was de oorzaak van de grote ommezwaai in hun prioriteiten? Er was maar één antwoord dat hun gewilligheid verklaart om alles op te offeren om bouwers van het Koninkrijk van God te worden. Ze hadden de eeuwige beginselen en waarheden van het evangelie van Jezus Christus geleerd en aangenomen. Zij beseften dat hun zending niet alleen bestond uit bouwwerken, maar het werken aan de opbouw van anderen door hun kennis van het evangelie uit te dragen. In afdeling 50 van de Leren Verbonden staat: daarom begrijpen hij die predikt en hij die ontvangt elkaar. En beiden worden opgebouwd en verblijden zich tezamen. Toen wij de bijzondere zegen ontvingen van onze kennis van het evangelie van Jezus Christus en bij onze doop de naam van Christus op ons namen, namen wij ook de verplichting op ons om anderen het evangelie te vertellen. Onlangs heeft de kerk, met het oog op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het evangelie van Christus te verkondigen, het zendingsprogramma omgekeerd. Enkele jaren geleden hebben wij ringzendelingen afgeschaft en is de nadruk op de wijkzendingsorganisatie komen te liggen. Met een wijkzendingsplan dat ontworpen is door iedere wijkraad in de kerk, wordt steeds meer vooruitgang geboekt. Veel van het succes komt doordat voltijdszendelingen nauw samenwerken met de wijkraden, wijkzendingsleiders en leden van de kerk. We zien dat zendingswerk op wijkniveau de betrokkenheid van de leden vergroot bij het vinden en onderwijzen van onderzoekers. Onderzoekers worden vaak uitgenodigd om de zendelingenlessen bij leden thuis te ontvangen. De wijkleden raken enthousiaster om hun waardevolle kennis van het evangelie van Jezus Christus uit te dragen, als zij de zoete vreugde van het zendingswerk zelf ervaren. Ook worden zij vaker door de leidinggevende in de werk aangespoord. De leden raken meer betrokken als zij nadenken en bidden over hoe zij het evangelie kunnen uitdragen aan vrienden, buren en familieleden die geen lid van de kerk zijn. President Hinckley heeft gezegd: zoveel van ons denken dat zendingwerk alleen maar bestaat uit langs de deuren gaan. Maar iedereen die dit werk kent, weet dat er een betere manier is. En dat is door de middel van de leden van de kerk. Als een lid een onderzoeker introduceert, dan is er onmiddellijk een hulpsysteem. Het lid getuigt van de waarheid van dit werk. Hij wil graag dat zijn vriend, de onderzoeker, gelukkig wordt. Hij raakt enthousiast als zijn vriend het evangelie beter leert kennen. De voltijdszendelingen blijven grotendeels het eigenlijke onderwijs aan onderzoekers geven, maar de leden krijgen voldoende gelegenheid om vragen te beantwoorden en hun getuigenis te geven. Wij slaan meer acht op de stem van de profeet als wij ons voorbereiden om de basisbeginselen van het evangelie over te brengen. Voorbereiding verdrijft angst en vereenvoudigt en versterkt ook de steun die leden aan voltijdszendelingen geven. Er zijn drie basislessen die de voltijdszendelingen behandelen: de herstelling, het heilsplan en het evangelie van Jezus Christus. Hoe voorbereid bent u om te getuigen van de waarheid van deze basislessen? Gebruik de geïnspireerde handleiding voor zendingswerk, Predik mijn evangelie, als studiebron en voorbereiding op uw ondersteunende rol van de voltijdszendelingen bij hun besprekingen van deze basis-evangelielessen. Mogen wij allemaal lering trekken uit deze twee belangrijke lessen van de scheepsbouwers uit Noorwegen die het dak van de Manti-tempel hebben gemaakt. De eerste les is het toepassen van de oude beginselen en waarheden om de toekomst beter tegemoet te treden. De tweede les is het verlangen om kennis aan anderen uit te dragen en zo het Koninkrijk van God op te bouwen. Als wij die tweede les goed leren, helpen wij vele anderen, onze broeders en zusters en medezoons en dochters van God, een onzekere toekomst tegemoet te treden met dezelfde eeuwige zekerheden die wij hebben. Het evangelie van Jezus Christus is waar. Het is in deze laatste dagen hersteld om ons tot zegen te zijn. Het omvat alle waarheden, beginselen en verordeningen die zijn vervat in het grote plan van geluk van onze hemelse Vader. Dit plan is erop gericht om voor eeuwig bij hem terug te komen. Het evangelie van Jezus Christus is zijn goddelijke manier waarop wij onze glorieuze toekomst tegemoet kunnen treden. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful...
Dank u, ouderling Pace, voor dat prachtige openingsgebed. Zowel voor de luisteraars en sprekers in het bijzonder. Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren. Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. Toen ik bijna 12 werd, moest ik aan enkele vereisten voldoen voordat ik het jeugdwerk kon verlaten. Een ervan was de 13 geloofsartikelen in volgorde op te zeggen. De eerste 12 artikelen waren relatief makkelijk, maar het 13e was veel moeilijker. Het probleem lag in het onthouden van de volgorde van de genoemde deugden. Dankzij een geduldige jeugdwerklerares die volhield en geduldig was, slaagde ik er uiteindelijk in het uit mijn hoofd te leren. Jaren later kwamen we voor het eerst in een eigen huis wonen. Tot onze verbazing was mijn voormalige jeugdwerklerares een van onze buren. Gedurende de 40 jaar dat we in dezelfde buurt wonen, heeft zij ons geheimpje over mijn leerstoornis geheim gehouden. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam en goed te moeten doen aan alle mensen. Ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen. Wij geloven alles, wij hopen alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. Als er iets deugdzaam, liefelijk of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na. Ik wil het vandaag hebben over de karaktereigenschappen die we deugden noemen. Deugd is het fundament van een christelijk leven en is tevens de uiterlijke manifestatie van de innerlijke mens. De spelling van veel deugden eindigt met ongeveer dezelfde letters, EID of EIT. Integriteit, nederigheid, liefdadigheid, spiritualiteit, verantwoordelijkheid, welgemanierdheid, trouwhartigheid en de lijst gaat maar door. Met een zekere dichterlijke vrijheid noem ik deugden die eindigen op EID of EIT, dus de eiddeugden. Eid of eid is een achtervoegsel die een kwaliteit of toestand aanduidt. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien wat er in onze samenleving gebeurt en te beseffen dat deugdzame karaktereigenschappen sterk in verval zijn. Denk eens aan het gedrag van weggebruikers op drukke snelwegen. Er is zoveel agressie in het verkeer. Welgemanierdheid is ver te zoeken in onze politieke discussies. En nu landen over de hele wereld worstelen met financiële en economische problemen, lijken eerlijkheid en trouwhartigheid te zijn vervangen door hebzucht en omkoping. Een bezoek aan een middelbare school stelt u vaak bloot aan grove taal en onzedelijke kleding. Sommige sportlieden zijn niet erg sportief en geven maar zelden blijk van ootmoed, tenzij ze in het openbaar worden ontmaskerd als zijnde ontrouw aan de wet of hun partner. Een groot deel van de bevolking voelt zich nauwelijks persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen materiële welzijn. Sommigen die in financiële moeilijkheden verkeren, geven bankiers en instituten van lening de schuld omdat ze onverzadigbare hebzucht hebben gefinancierd in plaats van betaalbare behoeften. Bij gelegenheid vermindert onze gulheid om goede doelen te steunen, omdat ons verlangen om meer te krijgen dan we nodig hebben de overhand heeft. Broeders en zusters, we hoeven echter niet mee te doen aan de deugdzaamheidsmalaise die de samenleving doordringt en infecteert. Als we de wereld volgen door christelijke deugden overboord te gooien, kunnen de consequenties rampzalig zijn. Ons individuele geloof en onze trouw, die eeuwige consequenties hebben, zullen afnemen. De solidariteit en spiritualiteit in het gezin zullen negatief beïnvloed worden. De godsdienstige invloed op de samenleving zal minder worden. En de heerschappij van de wet zal in twijfel worden getrokken en misschien zelfs opzij gezet. Het zaaibed voor al wat de natuurlijke mens plaagt, is ingezaaid tot het grote plezier van Satan. Wij moeten pal en onwrikbaar staan om christelijke deugden, namelijk de eiddeugden, in stand te houden in ons dagelijks leven. Andere deugden bijbrengen begint thuis met ouders die om hun kinderen geven en ze het goede voorbeeld geven. Een goed voorbeeld door de ouders moedigt navolging aan. Een slecht voorbeeld geeft aanleiding tot negeren en zelfs verergeren. Een huichelachtig voorbeeld vernietigt alle geloofwaardigheid. Megan van 8 speelt graag piano. Haar pianolerares bood haar onlangs aan om haar met een donut te belonen als ze trouw elke dag zou oefenen. De lerares zei dat ze Megan in verband met de donutbeloning gedurende de week zou bellen. Als ze die dag had geoefend, kreeg ze de beloning. Toen Megan werd gebeld, was ze niet thuis om over haar oefenen te rapporteren. Bij de wekelijkse les vroeg de lerares of Megan had geoefend. Waarop Megan zei dat ze meende van wel en ze nam de beloning in ontvangst. Toen Megans moeder de donut zag, ondervroeg ze Megan en liet haar inzien dat ze eigenlijk eerlijk moest zijn. Onder aanmoediging van haar moeder pleegde ze een verontschuldigend telefoontje naar haar lerares. Tijdens het telefoongesprek tussen lerares en leerlingen kwamen ze tot de ontdekking dat Megan wel haar muziektheorieopdracht had gedaan en daardoor toch een aanmerking kwam voor de beloning. Dankzij wijze, bezorgde ouders is er een waardevolle les geleerd die nog lang onthouden zal worden. Onze kleinzoon Ben van 15 jaar is een enthousiast skier. Hij heeft aan verschillende wedstrijden meegedaan en goede resultaten behaald. Voorafgaand aan zo'n wedstrijd in Idaho herinnerden zijn ouders hem eraan dat het van zijn schoolcijfers afhing of hij wel of niet mee mocht doen. Ze reserveerden een appartement in Sun Valley. Zijn grootouders wilden ook komen en Ben deed wanhopig zijn best om de hoge studiedoelen te halen die zijn ouders en hij verwachten. Maar uiteindelijk haalde hij zijn doel net niet. Ben kon niet naar de skiwedstrijd en miste waardevolle punten om in aanmerking te komen voor de Olympische Junior Skispelen, maar hij kreeg een waardevolle waardering voor verantwoordelijkheidszin en rekenschap afleggen. Als ouders voet bij stuk houden, lijden zij daar zelf vaak meer onder dan de kinderen die ze iets willen leren. President James C. Faust heeft eens gezegd dat integriteit de oorsprong van vele deugden is. Hij merkte op dat integriteit te definiëren is als vasthouden aan een set morele waarden. Hij stelde ook dat integriteit het licht is dat afstraalt van een gedisciplineerd geweten. Het is de kracht van de Godheid in ons. Het is moeilijk om blijk te geven van deugden als men geen integriteit heeft. Zonder integriteit wordt eerlijkheid vaak vergeten. Als er geen integriteit is, wordt de welgemanierdheid gehinderd. Als integriteit niet belangrijk is, is het moeilijk om spiritualiteit in stand te houden. In het Oude Testament gaf Mozes de kinderen Israëls deze raad. Wanneer een man de Heere een gelofte doet of een eed zweert, waardoor hij een verplichting op zich neemt, dan zal hij zijn woord niet schenden. Geheel zoals hij het uitgesproken heeft, zal hij doen. President Thomas S. Monson heeft ons er enkele jaar geleden aan herinnerd dat de meeste mensen begaan geen wanhoopsdaden als ze geleerd is dat waardigheid, eerlijkheid en integriteit belangrijker zijn dan wraak of woede. Als ze begrijpen dat respect en vriendelijkheid iemand uiteindelijk een betere kans van slagen bieden. U hebt misschien gehoord van het verloren bataljon uit de Eerste Wereldoorlog. De 10 verloren stammen van Israël of de verloren jongens in Jane Barry's toneelstuk Peter Pan. Misschien kent u ook het album van Michael McLean met de titel Forgotten Carols. Deugdzame eigenschappen, met name de eiddeugden, moeten nooit worden vergeten of overboord gegooid. Als ze worden vergeten of overboord gegooid, worden ze onvermijdelijk de verloren deugden. Als ze verloren raken, wordt het gezin zichtbaar verzwakt. Wordt het individuele geloof van mensen in de Heer Jezus Christus zwakker. En komen belangrijke eeuwige banden misschien niet tot stand. Als deugdelijke eigenschappen wijd en zijd worden gebruikt, kan Satans greep op de samenleving afnemen en kan het zijn sluwe plan verijdelen om het hart, het verstand en de geest van sterfelijke mensen gevangen te nemen. Nu is voor ons de tijd om de handen ineen te slaan en alles te redden en behouden wat deugdzaam, liefelijk, eerzaam of prijzenswaardig is. Als we deugd onophoudelijk onze gedachten laten sieren en we deugdzame eigenschappen ontwikkelen, worden onze samenleving en onze instellingen beter, worden onze kinderen en onze gezinsbanden versterkt en zijn geloof en integriteit de mensen tot zegen. Ik getuig en verklaar dat onze Hemelse Vader van zijn kinderen verwacht dat zij integriteit, welgemanierdheid, trouwhartigheid, liefdadigheid, gulheid, moraliteit en alle andere eiddeugden toepassen. Mogen wij de nederigheid hebben om de kans waar te nemen, onze verantwoordelijkheid op ons te nemen en te laten zien dat wij het kunnen. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Het koor en de aanwezigen zingen nu O vast als een rotssteen. Na de samenzang spreekt zuster Anne M. Dibb, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, tot ons. Na haar toespraak spreekt ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 12 Apostelen. Vervolgens zingt het koor Love is Spoken Here.
This is the 179th semi.
Dit is de 179ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Oh, number of years ago.
Enkele jaren geleden werd mijn aandacht getrokken door een artikeltje in onze plaatselijke krant. En dat heb ik altijd onthouden. Vier mensen zijn omgekomen en zeven werklieden gered nadat ze ruim een uur onder een bijna 40 meter hoge brug in St. Catharines, Ontario, Canada hadden gehangen. De bouwsteiger waarop ze werkten was ingestort. Ik was en blijf gefascineerd door dit korte verslag. Kort nadat ik dit artikeltje gelezen had, belde ik een vriendin van de familie in St. Catharines. Ze legde uit dat de werklieden al zo'n jaar lang de Garden City Skyway Bridge aan het schilderen waren geweest en dat dit ongeluk ongeveer 2 weken plaatsvond voordat ze klaar zouden zijn. Na het ongeluk werd aan de functionarissen gevraagd waarom deze mannen geen veiligheidsuitrusting hadden. Het antwoord was eenvoudigweg. Ze hadden wel een uitrusting, maar hadden ervoor gekozen om die niet te dragen. Toen de bouwsteiger instortte, hielden de overlevenden zich een uur lang aan een stalen rand van 2,5 centimeter vast en stonden ze op een dwarsbalk van 20 centimeter tot de reddingsploegen hen konden bereiken. Een van de overlevenden vertelde dat hij veel aan zijn gezin dacht terwijl hij zich aan de brug vastklampte. Hij zei: "Ik dank de Heer dat ik er nog ben." Het was erg beangstigend, geloof me. We kunnen van dit ongeluk veel leren en we kunnen veel vergelijkingen trekken. Hoewel de meesten van ons nooit zo'n dramatische, levensbedreigende situatie zullen meemaken, hebben velen van ons soms wel het gevoel dat we zelf een beangstigende periode doormaken. We ervaren misschien eenzaamheid, gespannen relaties, verleidingen, beschaamd vertrouwen, lichamelijke beperkingen of werkloosheid. We kampen misschien met gevoelens van teleurstelling, omdat onze rechtschapen, hoop en dromen niet in vervulling zijn gegaan toen wij het wilden. We plaatsen wellicht vraagtekens bij onze vaardigheden, of we zijn bang om te falen, zelfs in de kerk of thuis. De moeilijkheden en gevaren in deze tijd, waaronder de tolerantie van zonde in de samenleving, zijn door profeten vroeger en nu geprofeteerd. Ze zijn net zo gevaarlijk en werkelijk als het risico om dood te vallen van een 40 meter hoge brug. Mijn leven is niet volmaakt. Ik heb ook veel van die moeilijkheden. Dat hebben we allemaal. Ik ben het eens met de uitspraak van de arbeider die gered werd van zijn gevaarlijke positie op die brug. Het is erg beangstigend, geloof me. Het is echter belangrijk om te weten dat er in de schriften maar weinig voorbeelden staan van mensen die euforisch gelukkig waren en geen tegenspoed ondervonden. We leren en groeien als we met geloof, volharding en rechtschapenheid moeilijkheden overwinnen. Ik ben gesterkt door het eindeloze vertrouwen dat president Monson in onze hemelse Vader heeft en in ons. Hij heeft gezegd: "Bedenk dat u bij dit werk aanspraak kunt maken op de zegeningen van onze hemelse Vader. Hij heeft u niet in uw bevoorrechte positie geroepen om alles alleen, zonder leiding, op geluk te doen. Integendeel, hij kent uw vaardigheden. Hij ziet uw toewijding en zal uw veronderstelde onbekwaamheden omzetten in sterke kanten." Hemelse Vader heeft ons niet alleen gelaten in ons sterfelijke proeftijd. Hij heeft ons de complete veiligheidsuitrusting gegeven die we nodig hebben om met succes bij hem terug te keren. Hij heeft ons het persoonlijk gebed, de schriften, hedendaagse profeten en de Heilige Geest gegeven om ons te leiden. Soms lijkt het gebruik van die uitrusting hinderlijk, lastig en absoluut niet modieus. Voor het juiste gebruik ervan moeten we toegewijd, gehoorzaam en standvastig zijn. Maar ik heb ervoor gekozen om die uitrusting te gebruiken. Dat moeten we allemaal doen. In de schriften wordt nog een belangrijk onderdeel van een veiligheidsuitrusting genoemd, een roede van ijzer. Volgelingen van onze heiland Jezus Christus worden aangemoedigd om deze roede vast te houden, zodat ze veilig hun weg naar het eeuwige leven kunnen vinden. En dan bedoel ik het visioen van Lehi in het Boek van Mormon over de boom des levens. Door goddelijke inspiratie zagen Lehi, de profeet uit het Boek van Mormon, en zijn zoon Nefi een visioen van onze aardse proeftijd en de bijbehorende gevaren. Lehi zei, en het geschiedde dat er een mist van duisternis opsteeg, ja, een buitengewoon dichte mist van duisternis, waardoor zij die zich op het pad hadden begeven, hun weg kwijtraakten, zodat ze afdwaalden en verloren gingen. Toch zag hij andere menigten naar voren dringen. En zij kwamen en grepen het uiteinde van de roede van ijzer vast. En ze drongen naar voren, zich voortdurend vasthoudende aan de roede van ijzer, totdat zij tevoorschijn kwamen en neervielen en van de vrucht van de boom namen, waarmee de boom des levens werd bedoeld. We leren van het visioen van Lehi dat we ons moeten vasthouden aan de veiligheidsroede die langs ons rechte en smalle pad loopt. We moeten die stevig vasthouden, totdat we ons uiteindelijke doel hebben bereikt, het eeuwige leven bij onze hemelse Vader. Nefi belooft dat zij die zich vasthouden aan de roede van ijzer, nimmer verloren gaan. Evenmin konden de verzoekingen en brandende pijlen van de tegenstander hen overweldigen en verblinden om hen weg te voeren naar de ondergang. Ik moedig u aan om opnieuw de volledige verslagen van deze geïnspireerde visie te lezen. Bestudeer ze, overweeg ze en pas ze toe in uw dagelijks leven. In hedendaagse taal zouden we zeggen dat we ons stevig moeten vasthouden. We moeten ons stevig aan de roede van ijzer vasthouden en nooit loslaten. Het is niet altijd gemakkelijk om ons aan de roede van ijzer vast te houden. We kunnen loslaten door groepsdwang of hoogmoed, in de veronderstelling dat wij onze eigen weg terug kunnen vinden, later. Als we dat doen, laten we onze veiligheidsuitrusting achter. In zijn visioen zag Lehi veel mensen die de roede van ijzer hadden losgelaten. Hij zegt, en velen verdwenen uit zijn gezicht, dwalende op vreemde wegen. In moeilijke tijden kunnen we merken dat wij ook op vreemde wegen dwalen. Ik verzeker u dat het altijd mogelijk is om onze weg terug te vinden. Door bekering, mogelijk gemaakt door het zoenoffer van onze heiland, Jezus Christus, kunnen we de roede van ijzer weer stevig beetpakken en opnieuw de liefdevolle leiding van onze hemelse Vader voelen. De heiland heeft ons een open uitnodiging gegeven. Bekeer u, hou vast en laat niet los. Net als Nefi wil ik u met alle kracht van mijn ziel aansporen om acht te slaan op het woord des Heren en zijn geboden altijd en in alles te onderhouden. Gebruik de veiligheidsuitrusting die Hij u heeft gegeven. Houd u vast en geloof dat onze hemelse Vader u voor uw ijver zal zegenen. Ik weet dat het herstelde evangelie waar is en dat we geleid worden door een hedendaagse profeet van God. president Thomas S. Manson. Ik vind het een groot voorrecht en een zegen om zijn dochter te zijn. En ik houd veel van mijn ouders. Ik voelde me op een avond enigszins ontmoedigd en zei, opa, de zegeningen die we als leden van de kerk ontvangen en de beloofde zegeningen van de tempel zijn zo goed. Als we toch onze hand maar zouden uitstrekken en ze zouden aanvaarden. Hij antwoordde zonder aarzelen. En ze zijn alles. Dat wij ons zullen vasthouden aan de eeuwige waarheden van het evangelie van Jezus Christus, omdat ze letterlijk alles zijn, is mijn oprecht gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My beloved brethren and sisters,
geliefde broeders en zusters, ik ben erg dankbaar voor ieder van u. Ik ben ook dankbaar voor het wonder van de moderne communicatie, waardoor deze conferentie miljoenen mensen over de hele wereld bereikt. Met de hedendaagse technologie kunnen wij via mobiele telefoons snel informatie uitwisselen. Onlangs waren mijn vrouw en ik in een ander werelddeel, en vernamen we dat er een nieuwe baby in onze familie was bijgekomen. We kregen het goede nieuws een paar minuten nadat de geboorte aan de andere kant van de wereld had plaatsgevonden. Nog wonderbaarlijker dan de moderne technologie is de mogelijkheid om informatie rechtstreeks uit de hemel te ontvangen, zonder hardware, software of maandelijke kosten. Dit is een van de geweldigste gaven van de Heer aan ons stervelingen. Hij nodigt ons vriendelijk uit. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Dit tijdeloze aanbod van persoonlijke openbaring geldt voor al zijn kinderen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is waar. Ik heb die hemelse hulp ontvangen en ernaar gehandeld. En ik heb geleerd dat ik altijd voorbereid moet zijn om die hulp te ontvangen. Jaren geleden was ik eens druk bezig met de voorbereiding van een toespraak voor de algemene conferentie. Ik waakte uit een diepe slaap met een heldere ingeving. Ik greep naar de pen en het papier naast mijn bed en schreef zo snel ik kon. Ik viel weer in slaap met de geruststellende gedachte dat ik die geweldige ingeving had vastgelegd. De volgende ochtend keek ik op het papiertje en zag tot mijn ontsteltenis dat mijn handschrift was onleesbaar. Ik heb nog steeds een pen en papier naast mijn bed, maar ik ben wat netter gaan schrijven. Informatie uit de hemel ontvangen wij op voorwaarde van een sterk geloof en een groot verlangen. Wij moeten vragen met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Jezus Christus. Met een eerlijke bedoeling betekent met het echte voornemen om de goddelijke raad ook op te volgen. De volgende voorwaarde is de zaak ijverig bestuderen. Dit beginsel leerden de leiders van deze herstelde kerk toen ze pas persoonlijke openbaringen begonnen te krijgen. De Heer zeide tegen hen: ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is. En indien het juist is, zal ik uw boezem in u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. Voorbereid zijn betekent ook de relevante leringen van de Heer te kennen en te gehoorzamen. Sommige tijdloze waarheden kennen een algemene toepassing, Ze had geboden om niet te stelen, niet te moorden en geen vals getuigenis te geven. Andere leerlingen of geboden zijn ook algemeen, zoals de Sabbatsheiliging, het avondmaal, doop en bevestiging. Sommige openbaringen zijn gegeven voor unieke omstandigheden, zoals het bouwen van de ark door Noach, of de noodzaak voor profeten als Mozes, Lehi en Brigham, om hun volgelingen op een zware tocht te leiden. Gods aloude aanpak om zijn kinderen bij monden van profeten te onderrichten, verzekert ons dat hij iedere profeet en iedereen die profetische raad aanneemt, zal zegenen. Het verlangen om de profeet te volgen vereist veel inspanning, omdat de natuurlijke mens maar weinig afweet van God en nog minder van zijn profeet. Paulus heeft geschreven: een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want hem is het dwaasheid. En kan hij het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. De verandering van een natuurlijke mens in een toegewezen discipel is machtig en groot. Een andere profeet leerde: want de natuurlijke mens is een vijand van God en is dat vanaf de val van Adam geweest en zal dat voor eeuwig en altijd zijn, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens aflicht en een heilige wordt door de verzoening van Christus de Heer en wordt als een kind onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde, gewillig zich te onderwerpen aan alles wat de Heer goeddunkt hem op te leggen, ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. Onlangs heb ik een machtige verandering waargenomen in een man die ik ongeveer 10 jaar geleden voor het eerst ontmoet heb. Hij was toen naar een ringconferentie gekomen waarin zijn zoon als lid van het ringpresidium werd gesteund. Deze vader was geen lid van de kerk. Nadat zijn zoon aangesteld was, sloeg ik mijn armen om de vader heen en prees hem omdat hij zo'n fijne zoon had. Toen zei ik stoutmoedig: de dag zal komen waarop u deze zoon in een heilige tempel aan u en uw vrouw verzegeld wil hebben. En als die dag komt, zal het mij een eer zijn om die verzegeling te verrichten. In de 10 jaar daarna heb ik deze man niet gezien. 6 weken geleden kwam hij met zijn vrouw bij mij op kantoor. Hij begroette mij hartelijk en vertelde hoe verrast hij toen was door mijn uitnodiging. Hij had er eerst niet echt wat mee gedaan, tot hij later doof begon te worden. Toen besefte hij dat zijn lichaam aan het veranderen was en dat zijn tijd op aarde inderdaad eindig was. Na een verloop van tijd was hij helemaal doof geworden. In die tijd is hij ook tot bekering gekomen en lid van de kerk geworden. In ons gesprek vatte hij de grote verandering in hem als volgt samen: ik moest doof worden voordat het grote belang van uw boodschap tot mij doordrong. Toen besefte ik hoe graag ik mijn dierbaren aan mij verzegeld wilde hebben. Ik ben er nu waardig en klaar voor. Wilt u alstublieft die verzegeling verrichten? Dat heb ik gedaan, met grote dankbaarheid aan God. Na een dergelijke bekering is verdere geestelijke verfijning mogelijk. Persoonlijke openbaring kan uitgroeien tot geestelijk onderscheidingsvermogen. Onderscheiden betekent ziften, uit elkaar halen of onderscheid maken. De gave van geestelijke onderscheiding is een hemelse gave. Leden van de kerk kunnen er onzichtbare dingen mee zien en ontastbare dingen mee voelen. Bisschoppen maken aanspraak op die gave bij hun taak om voor de armen en behoeftigen te zorgen. Met die gave zien zusters vaak welke kant de wereld opgaat. Zij doorzien ook welke trends, hoe populair ze ook zijn, oppervlakkig of zelfs gevaarlijk zijn. Kerkleden kunnen onderscheid maken tussen tijdelijke, voorbijgaande zaken en verfijnde zaken die opbouwend en duurzaam zijn. Onderscheidingsvermogen was impliciet in de belangrijke instructies die president John Taylor lang geleden gegeven heeft. Hij leerde ringpresidenten, bisschoppen en anderen het volgende. Zij die deze posities bekleden, hebben het recht om het woord van God te verkrijgen aangaande de taken van hun presidiums, opdat zij heilige doeleinden effectiever ten uitvoer kunnen brengen. Geen van de roepingen of posities in het priesterschap zijn bedoeld voor persoonlijk gewin, extra voordelen of roem voor de betrokkenen. Zij zijn uitdrukkelijk gegeven om de doeleinden van onze hemelse Vader te vervullen en Gods koninkrijk op aarde op te bouwen. Wij streven ernaar de wil van God te weten te komen en voeren die dan uit. Wij zorgen dat die uitgevoerd wordt door degenen over wie zij zijn gesteld. Voor het ontvangen van openbaring voor uw eigen taken en omstandigheden gelden bepaalde richtlijnen. De Heer vraagt u om geloof, hoop, mensenmin en liefde met het oog alleen gericht op de eer van God te ontwikkelen. Dan geldt met uw geloof, deugd, kennis, matigheid, geduld, broederlijkheid, godsvrucht, naasterliefde, ootmoed en ijver de gedachte vraagt en u gij zult ontvangen, klopt en u zal worden opengedaan. Openbaringen van God zijn altijd in overeenstemming met zijn eeuwige wetten. Ze zijn nooit in tegenspraak met zijn leer. Ze worden bevorderd door de gepaste eerbied voor de Godheid. De Meester heeft het volgende gezegd. Ik, de Heer, ben barmhartig en genadig jegens die mij vrezen. En ik schep er behagen in hen te eren die mij in gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde. Groot zal hun loon zijn en eeuwig hun heerlijkheid. En hun zal ik alle verborgenheden openbaren en mijn wil aangaande alle dingen met betrekking tot mijn koninkrijk. Openbaringen komen niet altijd als een afgerond geheel. Soms komen ze beetje bij beetje. Aldus zegt de Heere God, ik zal de mensenkinderen regel op regel geven, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. En gezegend zijn zij die naar mijn voorschriften luisteren en mijn raad het oor lenen, want zij zullen wijsheid leren. Want hem die ontvangt, zal ik meer geven. Geduld en volharding maken deel uit van onze eeuwige vooruitgang. Profeten hebben hun ervaringen beschreven bij het ontvangen van openbaring. Joseph Smith en Oliver Cowdery melden het volgende. De sluier werd van ons verstand weggenomen en de ogen van ons begrip werden geopend. President Joseph F. Smith schreef, terwijl ik deze dingen die geschreven staan overpeinsde, werden de ogen van mijn begrip geopend en de geest des Heren rustte op mij. Iedere heilige de laatste dagen kan persoonlijke openbaring ontvangen. De uitnodiging om te bidden, te zoeken en te kloppen om goddelijke leiding te ontvangen bestaat omdat God leeft en Jezus de levende Christus is. Zij bestaat omdat dit zijn levende kerk is. En wij zijn in deze tijd gezegend omdat president Thomas S. Monson zijn levende profeet is. Dat wij zullen luisteren naar en gehoor geven aan zijn profetische raad, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Prachtig. Zingen. En ze zijn ook prachtig om te zien. Het doet mij genoegen dat ik u nu mag toespreken. En na mijn toespraak zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst Have I Done Any Good. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Enrique R. Falabella van de 70. Geliefde broeders en zusters. Ik begroet u weer op deze morgen met liefde in mijn hart voor het evangelie van Jezus Christus en voor ieder van u. Ik ben dankbaar dat ik hier voor u mag staan en ik bid dat ik in staat mag zijn om datgene goed over te brengen waartoe ik mij geïnspireerd heb gevoeld. Enkele jaren geleden las ik een artikel van Jack McConnell, een arts die in het heuvelachtige zuidwesten van Virginia in de Verenigde Staten was opgegroeid, in een gezin met 7 kinderen, van een methodistisch predikant en een thuisblijfmoeder. Ze leefden in uiterst eenvoudige omstandigheden. Hij herinnerde zich uit zijn jeugdjaren dat zijn vader, als de hele familie voor het avondeten aan tafel zat, om de beurt aan ieder vroeg: en wat heb je vandaag voor iemand anders gedaan? De kinderen waren vastbesloten om elke dag een goede daad te doen, zodat ze hun vader konden vertellen dat ze iemand hadden geholpen. Dr. McConnell noemt deze traditie het waardevolste erfgoed van zijn vader. Want die verwachting en die woorden inspireerden hem en zijn broers en zusters ertoe om hun hele leven lang andere mensen te helpen. Toen ze opgroeiden en ouder werden, veranderde hun motivatie om diensten te verlenen in een innerlijk verlangen om andere mensen te helpen. Dr. McConnell onderscheidde zich niet alleen in zijn medische loopbaan, waarin hij leiding gaf aan de tuberculoseproef Tyne Test, deelnam aan de ontwikkeling van het poliovaccin, toezicht hield op het onderzoek waarbij Tylenol werd ontdekt en de MRI-procedure ontwikkelde. Maar hij richtte ook een organisatie op die hij Volunteers in Medicine noemde en die gepensioneerd medisch personeel een kans biedt om vrijwilligerswerk te doen in klinieken voor onverzekerde patiënten. Dr. McConnell zei dat zijn vrije tijd sinds zijn pensioen was opgegaan in 60-uurige werkweken van onbetaald werk, maar dat zijn energieniveau was gestegen en hij een voldoening voelde die hij eerder niet had. Hij zei het volgende: het is een van die paradoxen van het leven dat ik zelf meer aan Volunteers in Medicine had dan mijn patiënten. Einde citaat. Er zijn nu 50 dergelijke klinieken door de hele Verenigde Staten. Uiteraard kunnen we niet allemaal een Dr. McConnell zijn en klinieken oprichten om de armen te helpen. Maar overal zijn armen met behoeften en ieder van ons kan iets doen om een ander te helpen. De apostel Paulus heeft ons als volgt aangespoord: dient elkander door de liefde. Denk met mij eens terug aan de woorden van koning Benjamin in het Boek van Mormon. Wanneer gij in de dienst van uw naaste zijt, zijt gij louter in de dienst van uw God. De Heiland heeft zijn discipelen geleerd: want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Ik geloof dat de Heiland ons hier zegt dat als we ons niet verliezen in dienstbaarheid aan andere mensen, ons eigen leven nauwelijks zin heeft. Zij die alleen maar voor zichzelf leven, zullen uiteindelijk verschrompelen en in figuurlijke zin hun leven verliezen. Terwijl anderen die zichzelf verliezen in dienstbaarheid aan anderen, groeien en bloeien en in feite hun leven redden. Tijdens de Algemene Oktoberconferentie van 1963, de conferentie waarbij men mij steun verleende als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, deed president David O. McKay deze uitspraak: de mens wordt het gelukkigst door zich te verliezen voor het welzijn van anderen. Einde citaat. Vaak leven we zij aan zij, maar communiceren we niet van hart tot hart. Er zijn mensen in onze invloedssfeer die met uitgestrekte handen uitroepen: is er geen balsem in Gilead? Ik ben ervan overtuigd dat het de bedoeling van elk lid van de kerk is om behoeftige mensen te dienen en te helpen. Bij de doop hebben we een verbond gesloten om elkaars lasten te dragen, opdat ze licht zullen zijn. Hoeveel keer is uw hart geraakt door de behoefte van een ander mens te zien? Hoe vaak was het uw bedoeling om degene te zijn die de hulp bood? Maar hoe vaak heeft uw dagelijks leven er een stokje voor gestoken en hebt u het verlenen van hulp aan anderen overgelaten, menend dat er toch zeker wel iemand in die behoefte zal voorzien? Wij raken zo verstrikt in de drukke kanten van ons leven. Als we eens een stap achteruit zouden doen en eens goed keken naar wat we aan het doen waren, zouden we erachter komen dat we ons hebben ondergedompeld in heel veel oppervlakkige zaken. Met andere woorden, we besteden vaak de meeste tijd aan zorgen voor de dingen die er in het grote bestel eigenlijk niet zo toe doen, terwijl wij de belangrijker zaken verwaarlozen. Vele jaren geleden hoorde ik eens een gedicht dat mij is bijgebleven en dat ik als leidraad heb geprobeerd te volgen. Het is een van mijn lievelingsgedichten. Ik heb 's nachts geweend omdat ik was gespeend van inzicht in iemands behoefte. Maar nooit heb ik dat zo gevoeld of enig spijt gehad omdat ik aardiger was dan ik hoefde. Broeders en zusters, wij worden omringd door mensen die behoefte hebben aan onze aandacht, onze aanmoediging, onze steun, onze troost en onze vriendelijkheid. Of het nu om familieleden, vrienden, kennissen of vreemden gaat. Wij zijn de handen van de Heer hier op aarde. En wij hebben de opdracht om al zijn kinderen te dienen en op te beuren. Hij is afhankelijk van ieder van ons. U kunt klagen, ik heb al moeite om de dag door te komen en al mijn taken uit te voeren. Hoe kan ik dan anderen dienen? Wat kan ik nou doen? Iets langer dan een jaar geleden werd ik voor mijn verjaardag geïnterviewd door Church News. Aan het eind van het interview vroeg de verslaggever wat ik het ideale cadeau van de leden over de hele wereld aan mij zou vinden. Ik antwoordde, iets doen voor iemand die een moeilijke tijd doormaakt, die ziek of eenzaam is. Ik was dit jaar volkomen overweldigd door de honderden kaarten en brieven die ik van leden over de hele wereld kreeg, om me te vertellen hoe ze mijn verjaardagswens hadden vervuld. De goede daden varieerden van het simpelweg samenstellen van noodsets voor humanitaire hulp tot met het doen van karweitjes in de tuin. Tientallen jeugdwerken daagden de kinderen uit om een goede daad te doen. Ze legden die daden van dienstbetoon vast en stuurden ze aan mij. Ik moet zeggen dat de manier om die daden vast te leggen creatief waren. Vele stonden op felle papier, in verschillende soorten en maten boeken samengebonden. Sommige bevatten kaarten of tekeningen die de kinderen hadden getekend of gekleurd. Eén uiterst creatief jeugdwerk stuurde een grote pot met honderden wat zij warme smoezeltjes noemden.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Ik wil weten wat dat was. Waarvan elk een goede daad voorstelde, die in de loop van het jaar door een van de jeugdwerkkinderen was gedaan. Ik kan me alleen maar proberen in te denken hoe gelukkig die kinderen waren toen ze vertelden over hun goede daad en vervolgens een warm smoezeltje in de pot deden. Ik wil u enkele van de talloze notities voorlezen uit de vele cadeautjes die ik heb gekregen. Een jong kind schrijft: mijn opa had een beroerte en ik hield zijn hand vast. Van een meisje van 8 jaar. Mijn zusje en ik dienden mijn mama en onze familie door de speelgoedkast op te ruimen en schoon te maken. We deden er een paar uur over en hadden veel plezier. Het leukste was dat we mama ermee verrasten en blij maakten, want ze had ons niet gevraagd om het te doen. Een meisje van 11 schrijft: er was een familie in mijn wijk die niet veel geld had. Ze hebben 3 dochtertjes. De vader en moeder moesten ergens heen, dus bood ik aan om op de 3 meisjes te passen. De vader wilde me $5 geven. Ik zei, dat kan ik niet aannemen. Mijn dienstbetoon was dat ik gratis op de meisjes paste. Een jeugdwerkkind uit Mongolië schrijft dat hij water uit de bron had gehaald, zodat zijn moeder dat niet hoefde te doen. Van een jongetje van 4, ongetwijfeld geschreven door een jeugdwerklerares, ik citeer: mijn vader is een paar weken weg voor een legeroefening. Mijn bijzondere taak is om mama knuffels en kusjes te geven. Ik wou dat ze en vader hadden gezegd. Het meisje van 9 schrijft: ik heb aardbeien geplukt voor mijn overgrootmoeder. Toen kreeg ik een goed gevoel. En een ander kind schrijft: ik heb gespeeld met een eenzaam kind. Van een jongen van 11. Ik ging naar het huis van een mevrouw, stelde haar vragen en zong een liedje. Ik kreeg een fijn gevoel toen ik haar bezocht. Ze was blij, want ze krijgt nooit bezoek. Toen ik dat las, moest ik denken aan wat ouderling Richard L. Evans van het Quorum der 12 lang geleden heeft geschreven. Hij zei: het is voor jonge mensen moeilijk te begrijpen hoe eenzaam iemand kan worden als het leven van een tijd van voorbereiding en prestaties omslaat in een tijd van dingen opbergen. Zo lang het middelpunt van een thuis zijn, zoveel gevraagd te zijn, en dan vrij plotseling aan de zijlijn staan en het leven voorbij zien trekken. Dat is een eenzaam leven. We moeten heel lang leven om erachter te komen hoe leeg een kamer kan zijn waar alleen maar meubels in staan. Er is iemand voor nodig die meer is dan een ingehuurde hulp, meer dan institutionele zorg of beroepsplicht, om de herinneringen aan het verleden te ontdooien en ze warm en levend te houden in het heden. We kunnen hun de morgenstond van hun jeugd niet teruggeven. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat hun leven in de warme gloed van de zonsondergang mooier wordt gemaakt door onze attenties en ongeveinsde liefde. Einde citaat. Mijn verjaardagskaart en briefjes kwamen ook van tieners en de jonge man- en jonge vrouwenorganisaties. Ze maakten dekens voor ziekenhuizen, dienden eten op in gaarkeukens, lieten zich dopen voor de doden en verrichtte talrijke andere goede daden. Zustershulpverenigingen, waar altijd hulp te vinden is, putten zich uit een dienstbetoon dat veel verder ging dan gebruikelijk. Priesterschapsgroepen deden datzelfde. Mijn broeders en zusters, mijn hart is zelden zo diep geraakt en zo dankbaar geweest als toen ik met mijn vrouw letterlijk urenlang al deze cadeaus las. Mijn hart loopt over nu ik van deze ervaring spreek en denk aan de levens van zowel gevers als ontvangers die hierdoor gezegend zijn. Ik moet daarbij denken aan deze woorden uit Matteüs 25. Komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Broeders en zusters, mogen we onszelf de vraag stellen waarmee Dr. Jack McConnell en zijn broers en zussen 's avonds bij de avondmaaltijd werden begroet. Wat heb ik vandaag voor iemand anders gedaan? Mogen de woorden van de bekende lofzang diep tot in onze ziel doordringen en een permanent plekje in ons hart vinden. Ik zal het niet zingen. Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan? Mij waar nood was, ter hulpe gegord? Heb ik vreugde gesticht, iemands lijden verlicht? Zo niet, dan schoot ik tekort. Heb ik heden om het lot van een zwoeger bekreund, die topte met lasten zo zwaar? heb ik zieken en zwakken getroost en gesteund. Toen mijn hulp werd gevraagd, stond ik klaar. De dienst waartoe wij alle zijn geroepen, is de dienst van de Heer Jezus Christus. Als Hij ons werft voor zijn zaak, nodigt Hij ons uit om tot Hem te naderen. Hij spreekt tot u en tot mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als wij echt luisteren, kunnen wij die stem van veraf tegen ons horen zeggen, zoals die tot een ander sprak: wel gedaan, gij gouden en getrouwe slaaf. Goed. Mogen ieder in aanmerking komen voor die zegening van onze Heer. Dat is mijn gebed. En dat zeg ik in zijn naam, namelijk Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Wij buigen ons hoofd voor u vanmorgen. Om u te danken voor de gelegenheid die we hadden om uw stem te horen bij monden van uw profeet en andere leiders van de kerk. Wij zijn dankbaar voor de geest die we hebben gevoeld. Voor het getuigenis dat we in ons hart hebben ontvangen. En het verlangen dat we hebben om de geboden te onderhouden. We zijn dankbaar voor onze profeet, president Thomas S. Manson. Voor zijn raadgevers en de leden van het Quorum der Twaalf. Zegen hen alstublieft met gezondheid en met uw geest om deze grote kerk te leiden. Wij vragen u, Vader, om uw zegeningen, opdat wij de raad mogen opvolgen die we tijdens deze conferentie hebben ontvangen. Zegen ons met een nederig hart, opdat wij uw stem weer mogen houden als wij deze boodschappen aanhoren en toepassen in ons leven. Bescherm ons als we teruggaan naar huis. Wij vragen om de zegeningen die we thuis nodig hebben, opdat wij in harmonie mogen leven en in liefde met elkaar. Zegen de heiligen, opdat zij de dingen mogen hebben die ze nodig hebben om uw kinderen te voeden en onderdak te bieden. Wij hebben u lief en zeggen deze naam en de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 179th semi-annual general.
Dit was een uitzending van de 179ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.